In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij een nieuwe AD Voetbal Podcast. Dit is de voetbalpodcast van 13 januari. De clubs gaan langzamerhand toe naar de herstart van de Eredivisie. Naar die toch wel beroemde of beruchte weken van januari. Die eerste weken met trainingskampen die allerlei gevolgen kenden voor heel veel clubs. We gaan vandaag praten met Johan Inan. Johan, 13 januari 1919 neem ik je even mee naartoe terug. Dat weet je nog als de dag van gisteren, hè?
Ja, zeker.
Dacht ik al. Nee, het is wel grappig. We hebben natuurlijk nu heel veel gehad over matchfixing de laatste tijd, hè? Wat er heel veel gebeurt en waarover gesproken wordt. Op 13 januari 1919 publiceert Athletic News het eerste vooroorlogse artikel ooit over matchfixing tussen, let op, Manchester United en Liverpool.
Oké.
Was toen sprake van matchfixing en toen heeft de krant gezegd, ja weet je wat, Chelsea moet nu terug naar de First Division. Nu die wedstrijd van United tegen Liverpool gecorrumpeerd is, die moeten eigenlijk degraderen.
Ja.
Het is het eerste artikel voor de oorlog dat geschreven is over matchfixing.
Oké, bijzonder.
Dus zo actueel is het eigenlijk allemaal niet, matchfixing.
Ja. Dat heeft van veel langer geleden. Zal dat de rivaliteit tussen die clubs ook aangewakkerd hebben?
Maar ik weet niet of het daar vandaan komt, maar het is wel bijzonder inderdaad. Ja. En zeker ook met United en Liverpool, zeg maar, waar natuurlijk nog wel een beetje haat en nijd is.
Ja, zeker. En de jarige?
Die jarige doen. Nee, die heb ik gisteren al gezegd, doen we niet meer. We doen één nieuwsfeitje per dag. Er waren te veel mensen.
Oké, doe ik er eentje. Bas Nijhuis, vandaag jarig. Bas van Atten.
Ja, maar dat is natuurlijk voor jou. Jij moet in het oosten van het land nog een beetje thuis kunnen komen natuurlijk. Dus.
Oh, die was. Oh, Jen, dan moet ik uitkijken wat ik zeg, want woensdagjarig.
Dus het was gisteren dat die jarig was.
Oké, dan heb ik niks gezegd. Mag je dit eruit?
Zal ik het gewoon eruit knippen? Of niet?
Ja.
Laten we het erin zitten.
Wat jij wil.
Johan, laten we eens eventjes gaan praten. Er zijn tal van zaken die we moeten bespreken. De stand van zaken bij Ajax, gedoe bij ADO en ik wil het hebben over roemruchte lijstduwers voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan dit jaar en ja hoor, we hebben weer voetballers of ex-voetbalmensen op een lijst staan. Daar gaan we het straks over hebben.
Ja.
We zijn een beetje in het verleden gedoken van de lijstduwers en er staan best wel wat leuke namen op van mensen die lijstduwer zijn geweest van politieke partijen uit voetbal.
Ja, zeker.
Daar gaan we het straks over hebben. Laten we even beginnen met iets heel actueels. Mo Ihattaren, die we misschien wel terug gaan zien in de Eredivisie. Was jij verrast?
Ja en nee, omdat ik was wel verrast dat het dan niet gebeurt, zeg maar. En ik heb ook, tenminste als je de verhalen mag geloven, dan gaan ze daar ook wel uitkomen. En dan speelt hij de komende anderhalf jaar bij FC Utrecht. Maar dat het dan Utrecht wordt, dat verrast mij minder. Omdat, laat ik het maar zo zeggen, bij Utrecht gelden ze wel een beetje op grote namen. En dat hebben ze, die hebben natuurlijk Afellay, waar de Utrechtse jongens, hebben ze het volgens mij nog geprobeerd. Wesley Sneijder werd aan die club gelinkt. Mark van Bommel was een optie als trainer. En die houden hun oog wel open voor dit soort buitenkansjes. En kennelijk hebben ze dan bij Ihattaren bijna beet. Al heb ik wel mijn twijfels of ze hem daar aan de praat gaan krijgen.
Hoezo?
Ja, omdat waar ik vooral benieuwd naar ben, is hoe ver is die fysiek teruggevallen. Dus weet je, het is leuk als die de volgende week is en hij wordt gepresenteerd. Maar daar heb je natuurlijk minder aan als die vervolgens nog 2 maanden op krachten moet komen en weer belastbaar moet worden. En mentaal vooral, hè, omdat we de afgelopen maanden, helemaal nadat hij van PSV naar Juventus ging en dat hij onmiddellijk werd gestald bij Sampdoria, daar ging het natuurlijk helemaal mis. En toen kreeg ik wel de indruk dat hij mentaal heel ver was teruggevallen. En in hoeverre heeft hij het nu op de rit? En kan hij zich volledig op het voetbal focussen? Ik denk wel dat Utrecht een trainer heeft, René Haken. Daar wordt wel eens lacherig over gedaan. Maar dat is wel een trainer, denk ik, die dit soort jongens kan raken. Nou goed, weet je, niet dat Maher en Mahi lastige jongens zijn. Wel jongens met een Marokkaanse achtergrond, maar daar hoor je helemaal niks over. Maher beleeft een van zijn beste periodes nu. Speelt de trainer volgens mij een rol in. Maar hier heeft een hele sterke band met René Haken. Dit is wel een trainer die de juiste snaar kan raken bij dit soort jongens. Laten we zeggen, de jongens die zich wat snel verongelijkt te voelen. Zeg maar.
Ja, maar dan ga ik je toch. We hebben het afgelopen gisteren in de podcast ook een beetje over Ajax gehad. En dringen voorin bij Ajax, met Mikkels. Gaan we het straks wel over hebben. Maar dan ga ik even naar de middenvelders van FC Utrecht. Want dan schaar ik Ihattaren even onder de middenvelders. Hè? Lijkt me logisch toch, om hem daar neer te zetten.
Dat weet ik niet, Etienne. Want hij kan.
Aanvallers komen dan zo nog. Ja. Maar begin bij de middenvelders. Maher, Ramselaar, Timber, Van Overheem, Gustafsson, Van der Streek. Dan heb je al zo'n 6 middenvelders voor een positietje of 3. En dan in de aanval heb je ook nog genoeg jongens rondlopen natuurlijk. Met Mahi, met Doevikas, met Silla. Er zijn nog genoeg jongens die daar rondlopen natuurlijk.
Zeker. En ik vind sowieso dat Utrecht al jaren een heel sterk middenveld heeft. In ieder geval qua keuze in de breedte. Ja. Ik vind Gustafsson, eigenlijk al die spelers die je noemt, vind ik gewoon prima spelers voor de subtop van de Eredivisie. Maar hij kan natuurlijk ook op rechts spelen. En laten we wel wezen, Etienne, dat stel dat Moyatare enigszins weer de oude wordt, ja, weet je, dan steekt hij ook al die middenvelders in zijn tuk, denk ik. En dan wordt hij gewoon de nieuwe nummer 10 van Utrecht. Daar is geen twijfel over mogelijk.
Nee, het zal wel een project worden voor Haken.
Ja,
het wordt een interessant project.
Niet alleen voor Haken, want de club eromheen. Het is niet even van benaderen van en als die wil dan halen we hem erbij. Nee, je moet ook echt wel een plan hebben met, weet je, hoe gaan we met z'n allen ervoor zorgen dat die en weer fysiek alles op de rit krijgt, maar vooral mentaal, weet je, wat doet die buiten het voetbal om en de sociale omgeving, die zul je toch met elkaar een beetje moeten zien af te bakenen, voor zover die dat al zelf niet heeft gedaan. Dus er komt inderdaad wel heel veel bij kijken. En daar zullen ook meerdere stafleden en bestuurders bij betrokken zijn, mag ik aannemen.
Maar met Maher is dat eigenlijk ook wel weer goed gelukt. Hè? Die kwam natuurlijk van AZ naar PSV, mislukte bij PSV. Ja. Verongelijkt teruggekeerd naar Utrecht. Ja. En daar uiteindelijk wel weer plezier in het voetbal gevonden.
Ja, en ik denk dat bij sommigen het ook heel goed werkt als ze iets minder de spotlights op zich gericht hebben. Iets meer vanuit de luwte, gewoon je ding kunnen doen en van daaruit opkrabben. Dat zie je bij Maher nu heel duidelijk. Die is ook echt getransformeerd tot een bal vooroverende middenvelder.
Maar jij weet ook, als Mo Iatare zijn eerste minuut op het trainingsveld, staat er een camera op. Ja, als eerste minuut in de wedstrijd, bij de wedstrijdselectie, staat er een camera
op.
Ja,
dat klopt. Maar het is wel minder dan als je bij PSV of Ajax speelt. Denk
het is niet elke week, dat is het verschil natuurlijk.
Ja, en goed, weet je, ik vind het ergens ook wel moedig van Utrecht dat ze het aandurven. Alleen wat ik zeg, ja, weet je, hij is natuurlijk te boek komen te staan als een lastpak. Ja, wat ik me vooral afvraag, kun je het aard uit het beestje halen? Is die inmiddels volwassen genoeg om te zeggen van, oké, weet je, dit is misschien wel mijn laatste kans? Want dat is het ook, weet je, en stel dat dit niet lukt. Vaak gaat het dan alleen maar verder bergafwaarts. Wat wordt dan zijn volgende club? Wordt het Pek Zwolle, belandt hij bij FC Eindhoven of Ling? Dus ik hoop dat Moyatare er ook instapt met dat idee van dit is mijn laatste kans en ik ga nu alles op alles zetten om te zorgen dat ik toch weer die weg omhoog vind naar de Nederlandse, dan wel Europese top.
Ja, dat zou inderdaad een hopen voor het voetbal en voor hem als mens dat hij plezier in het voetbal hervindt. Ja. Dat kan natuurlijk ook gewoon een beetje richting Davy Prupper gaan. Hè? Gewoon ja, ik vind het niet meer leuk, ik heb er geen zin meer in.
Ja.
Maar ja, wat dan? Hè? Dat is ook weer de vraag. Wat ga je dan doen?
Ja, ik geloof niet dat bij Iatare. Ik denk dat hij voetbal nog steeds het allerleukste vindt wat er is. En dat hij het wereldje eromheen, zeg maar. Ik geloof niet dat hij daar heel veel bij stilstaat.
Laten we hopen dat het goed uit gaat pakken. En dat Utrecht hiermee een mooie speler binnen heeft. Wat dat betreft zou het dan wel voor de Eredivisie. Je krijgt wel weer een beetje de grote talenten terug. Dat is op zich wel weer leuk, toch? Kijken of ze dan weer toch nog ergens kunnen ontpoppen of ontluiken.
Het slaat een mooi bruggetje. En dat is de volgende. Dat zal natuurlijk Steven Bergwijn zijn dan.
Ja, is er al nieuws of niet? Kunnen we het al, is het al rond?
Nou, op het moment dat wij het opnemen, nog niet. Ajax heeft een eerste bod uitgebracht. Er zijn wat bedragen genoemd. Dat bedrag zal ik niet noemen, want ik weet niet of dat zo is. En ik twijfel ook of het inderdaad 18 miljoen is. Of mijn gevoel, ik heb signalen dat het iets minder is. Maar dat Tottenham wat meer wil hebben. Nou goed, weet je, dat is dan nu. Het spel is op de wagen. Bij Ajax schermen ze nu met meerdere opties. Hè, toch? Om een beetje die prijs te drukken. Ondertussen roept Antonio Conte, de trainer van Tottenham Hotspur. Weet je, de club die al had laten doorschemeren van hij is inderdaad een van de spelers die mag vertrekken. Dan roept de trainer nog even, de manager moet ik zeggen. Van Bergwijn is een prima speler en ik heb hem nodig en ik reken op hem voor de tweede seizoenshelft. Nou goed, weet je, dat hoort dan ook een beetje bij het spel. Even naar Ajax laten merken van hallo, maar die laten we niet zomaar gaan. Om er toch nog een paar miljoen extra uit te halen.
Maar dit voelt wel als een transfer die pas richting het einde van de maand eerder rond gaat komen dan aan het begin
Dat weet ik niet. Ik snap wel dat mensen dat gevoel hebben. Maar dan ken je de pragmaticus Overmars niet. Dat is juist een directeur die zijn hand niet omdraait voor een half miljoen. Dat hebben we ook in die transfer van Steven Berghuis gezien natuurlijk.
Dat is waar,
die heeft dan nu denk ik meer zoiets van, joh, hoe eerder we hem erbij hebben, hoe beter. Als dat dan een Ajax een half miljoen meer moet kosten, dan zal hij dat voor lief nemen. en Overmars kennende, weet je, dan is dit Etienne aan de voorkant ook al lang al
tuurlijk.
Niet geregeld, laat ik het zo zeggen. Hij weet dat Steven Bergwijn dolgraag naar Ajax wil, want anders onderneemt hij deze stappen niet. Hij gaat zich niet met een bod bij een club melden op het moment dat hij nog twijfels heeft of een speler naar Ajax wil. Dat laatste is het geval. Steven Bergwijn is ook een Amsterdamse jongen, deel van de jeugdopleiding, ook bij Ajax genoten. Wat ik weet, zijn partner had recent ook nog een appartement in Amsterdam. Dus ja, volgens mij wil Steven Bergwijn heel graag, wil Ajax ook heel graag. En dan zal Overmars wel een manier vinden de komende dagen. De komende dagen dus, verwacht ik, om daar uit te komen. En wat dan pikant kan worden, is stel dat het in de loop van deze week of komende week rondkomt, dan maakt hij wellicht uitgerekend tegen PSV zijn rentree in de Eredivisie. De club die hem voor 30 miljoen verkocht aan Tottenham Hotspur.
En welk perspectief biedt Ten Hag hem dan? Want daar hebben we het gisteren met Mikkels ook wel over gehad. Maar ja, weet je, het is daar zo veel voor in. Het is daar zo dringen.
Ja, dat is een goede vraag. Die vraag hebben wij hem een maandje geleden ook voorgelegd. Daar ging het over Davy Klaassen, die eigenlijk onomstreden was. Even geblesseerd raakte bij Oranje, waar hij een glansrol had in de kwalificatiereeks. Hij kwam terug van een blessure, maar ondertussen had Ten Hag Steven Berghuis geprobeerd op 10 en was Davy Klaassen plek kwijt. En ik denk dat ze bij Ajax de stap in de hoofd al hebben gemaakt van je kunt niet meer van 13, 14 spelers afhankelijk willen zijn op het moment dat je de ambitie hebt, zoals Ajax dat ook heel vaak uitspreekt, dat je de Europese top wil ergeren. Kijk, het gaat te ver om à la Manchester City of Bayern München 25 spelers in de selectie te hebben die elk minimaal 4 miljoen netto verdienen en bij wijze van wekelijks in de basis kunnen spelen. Maar waar Ajax wel naartoe wil, is dat ze echt 16, 17, 18 voor eredivisiebegrippen topspelers hebben, met wie Ten Hag ook moeiteloos kan rouleren, kan variëren, kan verrassen. En dat is een beetje, wat dat betreft wordt deze transfer misschien wel een doorbraak, dat je in eerste instantie een bankzitter gaat halen, maar dat die gewoon een bedrag van 15 tot 20 miljoen gaat kosten. Dat is natuurlijk heel bijzonder en voor eredivisie begrippen uitzonderlijk.
Of is het voorsorteren op het feit dat Anthony weggaat aan het einde van dit seizoen?
Nee, geloof ik niet. Want Anthony is A, een rechtsbuiten. En Steven Bergwijn kan, hebben we ook bij Oranje gezien tegen Noorwegen, toen hij het Nederlands elftal naar het WK schoot, kan ook op rechts spelen, maar zijn beste positie is volgens mij vanaf links en anders vanuit de spits. Dus ik geloof niet dat een rol speelt. Waar Ajax denk ik, waarom ze hem er heel graag bij willen hebben, is dat deze speler heel veel snelheid en explosiviteit heeft. En dat Ten Hag dat heeft gemist de voorbije maanden. Vooral in die wedstrijden waarin het even niet liep en Ajax in de tweede helft, laten we zeggen in de eerste helft, nog niet had gescoord. Tegen Go Ahead, tegen Heracles, tegen FC Twente. Ja, dan kun je in de tweede helft kun je wel wat snelheid voorin gebruiken. Of in ieder geval.
Maar daar had Ajax toch iemand voor gehaald in de zomer voor een miljoen of 12 uit de Deense competitie die dat allemaal had.
Dat is een terecht punt wat jij aanstipt. Want hiermee, op het moment dat je in Steven Bergwijn eigenlijk vooral een linksbuiten haalt en je hebt dat eerder in de zomer al gedaan met Mohamed Darami, die 12 miljoen heeft gekost, kunnen we met z'n allen ook concluderen, denk ik, dat Ajax nog totaal niet tevreden is over Mohamed Darami. Had die meer laten zien nu, waren ze daar meer tevreden over geweest, dan weet ik niet of ze wel bij Steven Bergwijn waren uitgekomen. Maar wat je wel merkt, is met het terughalen van Brobby en ook de aanstaande transfer van Steven Bergwijn, is dat Ajax echt explosiviteit aan de selectie wil toevoegen. En dat ze gewoon vinden dat ze dat wapen nog niet genoeg in huis hadden. Daar zit het er meer in dan dat ze voorsorteren op een vertrek van Anthony. Wat ik ook nog maar moet zien. Hè? Want Overmars heeft in de zomer geroepen. Laat hem eerst 4, 5 jaar hier spelen en dan brengen wij hem weg. Nou, volgens mij zit hij er pas anderhalf jaar. Heeft hij weliswaar een geweldig half jaar achter de rug. Maar gaan we nu in het tweede seizoen zelf zien, ook in de knock-out fase van de Champions League, in hoeverre Anthony die lijn door kan trekken en inderdaad echt rijp is voor, laten we zeggen, de Europese of wereldtop. Trekt hij die lijn door en is die de komende maanden, vooral in de Champions League, ook beslissend? Ja, dan kan ik me voorstellen dat een aantal geïnteresseerde clubs misschien wel gaan schakelen en zeggen van, joh, die Anthony die moeten we er zo snel mogelijk bij hebben en laten we de knip maar trekken.
De laatste buitenspeler van Ajax, die opzienbaarde waarvan iedereen zei, die gaat heel veel geld opleveren. Die gaat nu voor, nou ja, een klein bedrag, hè, na een aantal jaar Ajax, voor 15 miljoen richting het Oostblok.
Ja.
Dat klopt. Is natuurlijk ook wel een tegenvaller, denk ik, toch?
David Neres, het bedrag valt mij niet tegen. Ik vind het,
nee, uiteindelijk niet. Nee, voor een bankspeler.
Ja, ik vind het toch nog wel knap dat, dat Overmars er een bedrag van rond de 15 miljoen en een doorverkooppercentage uitperst. Maar ja, David Neres, ja, goed, weet je, dat was in Portugal, dat was wel grappig. Want ja, hij is ook echt een beetje een oogappeltje van Erik ten Hag. Dat merk je, omdat we hebben in de laatste maanden tijdens persconferenties, er waren wedstrijden erbij, dat ten Hag even dacht te kunnen rouleren. Dan haalde die Neres van stal, die begon dan op rechts en dan liep het weer niet. En dan moest Anthony erin komen. Dus er was ook wel wat kritiek op Neres. Maar ten Hag, eigenlijk zoals bij alle spelers, maar vooral bij Neres merk ik dat. En ook bij Gravenberg, die neemt hij heel erg in bescherming. En in Portugal ook, elke goede actie van Neres was het bravo David. En dus dat is echt een van zijn oogappen. Ik denk dat ten Hag het zelf ook heel jammer vindt dat hij uiteindelijk niet de laatste anderhalf jaar, waarin hij toch ook geteisterd werd door blessures, dat hij er niet nog meer bij hem uit heeft kunnen halen. Ja. Maar ja, laten we hopen dat dat bij Shakhtar wel lukt. Want het is wel een club die de reputatie heeft Brazilianen aan de praat te kunnen krijgen. Dat hebben we gezien. En daar zetten ze nu ook in. Hè. Het kamp zetten ze nu op in het kamp Neres.
Ja.
Met een Douglas Costa, met een Luis Adriano, Fernandinho. Allemaal spelers die via Shakhtar Oekraïne in de Europese top belanden. Dus dat hebben ze met Neres ook een beetje voor ogen.
Hebben we dan alle uitgaande transfers gehad? Of denk je dat dan jongens als Danilo of dat toch nog andere jongens nog weggaan?
Danilo zou nog kunnen vertrekken. Die heeft nog een half jaar contract. Dus dan is het logisch dat Ajax hem verkoopt. Of wat clubs nog wel eens willen doen, is even een jaartje verlengen. Hem dan voor een half jaar verhuren om te zien hoe hij daarna terugkomt. Victor Jensen, weet ik, mag verhuurd worden. En ik verwacht dat het daarbij blijft. Ook omdat ik denk dat Tagliafico uiteindelijk het seizoen bij Ajax zal af. Maar je weet niet hoe het loopt. Hè? Want je had het net al over de laatste dagen van de transferperiode. Kan maar zo zijn dat dan een van de droomclubs of een mooie club voor Tagliafico komt. En dat Ajax hem dan heel moeilijk kan tegenhouden. Maar goed, Ajax kan dan ook zeggen van we moeten wel een backup hebben. En ze zitten niet heel dik in de linksbacks bij Ajax. Dus dat speelt ook nog een rol.
Ja.
Dus ik denk dat het grootste vuurwerk dat we dat nu wel gehad hebben met het terughalen van Brobbey en Bergwijn. Die ik wel spoedig als Ajax-speler verwacht. Maar daarna zal het denk ik, zullen de grote transfers bij Ajax uitblijven, vermoed ik.
Dan even naar de volgende huiskamervraag. En jij mag hem ook straks beantwoorden. Wat hebben Tom Beugelsdijk, Jozef Kieprieg, Guus Haak, Berry van Aarle en Jorien van de Heerik met elkaar gemeen? Jij mag hem beantwoorden.
De politiek, hè?
Ja. Allemaal lijstduwer geweest, of zijn lijstduwer. Het nieuws komt natuurlijk naar buiten dat Leo Beenhakker en Jorien van de Heerik bij de gemeenteraadsverkiezing in Rotterdam op de 50-plus lijst staan als lijstduwer.
Ja.
Ik weet niet of Don Leo politieke ambities heeft, maar ik zou, als ik in Rotterdam zou wonen, nu op Don Leo stemmen.
Waarom?
Want Don Leo in de gemeenteraad, dat de burgemeester, dat Abu Talib iets zegt, en dat Leo dan zegt, ja. alleen voor dit.
Maar dat gaat niet gebeuren, Etienne.
Nee.
Dat is meteen wat ik erop op tegen heb. Ik vind dat als je je op een lijst laat zetten, dan moet je politieke ambities hebben. En dat doe je vooral omdat je het volk wil vertegenwoordigen. En dat hebben deze personen die jij net allemaal noemt, die hebben dat niet. Dus wat dat betreft vind ik het belachelijk. Aan de andere kant, als we even gaan visualiseren, hè, Don Leo in de gemeenteraad, die dan even burgemeester Abu Talib tot de orde roept. En dat zal dan vooral in zaken Feyenoord City zijn. Dat hij zegt van, hey Ahmed, if you fuck me, I'll fuck you twice back. Zoals hij ook tegen Zlatan zei.
Ja,
ja. Dat zou ik ook wel willen.
Maar Jorien van de Heerik, kijk, als Jorien van de Heerik het zou redden.
Ja.
Gezien de memorabele speeches van Jorien van de Heerik op Nieuwjaarsdag. Of de nieuwjaarspeeches van hem. Dat is natuurlijk al fantastisch. Die is hard, weet je wel. Maar dan
die zou er niet eens meer staan, hè?
Nee. Maar dat je dan de Don daarnaast hebt staan. Ja. En dat Don Leo dan even naar een wethouder toe loopt. Een arm over de schouder legt. En zegt, oh, jochie, luister nou.
Mooi, hè?
Laten we dat nou gewoon eens even anders op. Dat is toch prachtig?
Ja, ik vind Leo Beenhakker ook een schitterende man.
Maar er zijn een aantal. Wat is wel grappig, want wij zijn even ingedoken. Maar je hebt Groep de Mos. Dat is van die oude wethouder in Den Haag, Richard de Mos.
Van Barneveld, hè?
Ja, daar stond Tommy Beugelsdijk op de lijst, hè, op plek 50.
Die zou ik ook wel in de politiek willen zien.
Ja, dat iemand ja. tegen hem zegt, rustig.
Ja, en dan even de klimaatcrisis duiden.
Ja, nee, maar Lex Schoenmaker stond op de lijst bij het CDA toen in Den Haag, bij die gemeenteraadsverkiezingen.
Ja.
Guus Haak heeft ooit op de lijst gestaan van Hilbrand Nawijn in Zoetermeer. Een oud international ook, 14 wedstrijden voor Oranje. De mooiste was Jozef Kieprieg. Die heeft zich ooit verbonden in de jaren 90 aan de Tokado-partij in Rotterdam. Een merkwaardig partijtje dat de gemeenteraad nooit heeft gehaald. Maar zij stonden toen voor bungee-jumpen vanaf de Erasmusbrug en gratis Feyenoord seizoenskaarten voor alle Rotterdammers. Dan kan je wel een nieuw voetbalstadion bouwen, als je dat hebt. En daar stond Jozef Kieprieg, had zich eraan verbonden als een lijstduwer.
Maar ik geloof niet dat hij zich er dan heel bewust van was van waar deze partij voor stond. Er zal een vriend of zo ingezet hebben en die zal gezegd hebben van, joh Jozef, weet je, we gaan de politiek en ik zet jou op de lijst. Ja, dat komt onze populariteit ten goede. Ja, doe maar, weet je wel. En vervolgens zie je Jozef Kieprieg op die lijst.
Ja, Berry van Aarle heeft ook ooit op de lijst gestaan. De sympathieke postbezorger uit Helmond, bij Helmonds Belangen. Toen werd wel gezegd, ja, ik heb er geen verstand van en ik heb geen tijd om erin te gaan zitten. Dus ik ga het niet doen. Dat zei hij van tevoren al. René Eikelkamp, gemeentebelangen in Dalfsen, op de lijst gestaan.
Oh, dat wist ik niet.
Ja, Kevin Hofland, oud PSV'er en Feyenoorder, stond op de lijst voor de VVD in Brunsum. En toen wij vroegen, als AD zijnde, ga je dan ook in de raad? Nee, is niks voor mij. Ik ben praktisch ingesteld. Alle partijen doen bovendien beloften die ze niet na kunnen komen. Dat vind ik vervelend. En verder woon ik niet in Brunsum.
Dit bedoel ik dus.
Ja,
waarvoor doe je het dan?
Ja, het is wel grappig. Er zijn trouwens wel mensen uiteindelijk in de raad gekomen. Dan moet je vooral denken aan Peter Houtman, hè?
Ja.
Peter Houtman, de stadionspeaker van Feyenoord, kreeg 353 voorkeurstemmen bij Onafhankelijk Nieuws Spijk en Nisse. Dacht er een weekend over na en zei toen...
Ik doe het.
Ja. Ik doe het. Maar Peter blijft wel gewoon Peter.
Hoeveel stemmen had hij, zei je?
353 voorkeurstemmen.
Oké. Okay.
Maar hij zei erbij, de mensen moeten niet van me verwachten dat ik in drie delen grijs en met mijn aktentas naar het gemeentehuis ga. Ja. Peet blijft gewoon Peet. Zoals Peter dat alleen kan zeggen.
Ja, mooi.
Ja. Maar wie zou jij nog op een lijst willen zien? Wie denk je, wie zou er goed zijn?
Serieus goed of gek goed?
Poeh. Ik zou Louis van Gaal nog
Louis van Gaal zien staan.
In Noordwijk, mijn geboortedorp.
Die zou daar niet meer staan. Dat is ook al een halve politicus, toch?
Precies.
Ja.
En in de gekkigheid, welke
Jacques Polak.
Jacques Polak.
Ja. En dat hij dan ook van tevoren zegt, ik kom gewoon in mijn trainingskloffie en dan moet jullie niet moeilijk over doen.
Ik heb net die dames getraind, ik moet nu wel gewoon door, hè?
Ja. Ja.
Het zou wel mooi zijn, hè?
Ja.
Maar goed, het blijft toch een beetje een dingetje. Het is toch, ze staan op de lijst, Beenhakker en Van de Herik. Het zou mooi zijn als ze toch toetreden tot de raad en niet alleen als lijstduur zijn. Maar dat gaan
ze niet doen. Misschien dat Jorien van de Herik daar, ik weet niet wat hij verder nog... doet op zijn oude dag, maar misschien dat die er nog voor te paaien is. Maar dat geloof ik bij Don Leeuwen. Die gaat toch niet de politiek in.
Nee, dat zou jammer zijn ook. Ja. Misschien moet hij het gewoon niet doen. Nee. Maar ja. Mooi dat ze op een lijst staan. We hebben het wel weer besproken in de AD Voetbalpodcast. Overigens, we hebben het over Ihattaren gehad. Als je nog een stulpje zoekt in de omgeving Tilburg. Huis Ihattaren staat te koop. Ik zag bij ons op de site staan, bij ad.nl. Kijk even op de website.
Ik dacht
drie maanden geleden gekocht voor 1 miljoen.
Ja. En nu voor 1,3 miljoen te kopen, hè?
Ja, maar als je nou wil zien hoe profvoetballers leven... als je nou denkt, nou, weet je wel, welcome to my crib. Een beetje MTV Cribs.
Ja.
Kijk even op de site.
Ja.
Ik zal het linkje erbij zetten in de show notes. Kunnen mensen erop zoeken?
ad.nl, mensen.
Ja. Vond je het een mooi huis of niet?
Ik heb hem vluchtig bekeken. Was een beetje blokkig, hè?
Ja, jouw stijl of niet?
Jawel, vind ik niet verkeerd. Ja. Ook wel van.
Beetje simpele, minimalistische inrichting.
Ja, en nu nog kunnen bekostigen.
Maar dat is een kwestie van tijd als Utrecht toe had. Heel goed. Johan, dank voor nu. Morgen is er een nieuwe AD Voetbal podcast. En dan praten we met Sjoerd Massou over het voetbalweekend dat voor de deur staat. Want we gaan weer voetballen in de Eredivisie. Tenminste, als iedereen door de coronatest komt. Dan zullen we afwachten. Het kan zomaar zijn dat sommige voetballers vrij zijn dit weekend.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.